Welkom bij aflevering 16 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. De laatste weken krijg ik gelukkig nog steeds fijne reacties van luisteraars via de websites van Petje Af. En ik wil iedereen enorm bedanken voor de donaties die Zen en Zo mogelijk maken. Vandaag is mijn gast filosoof en zenleraar André van der Braak. Hij is als hoogleraar boeddhistische filosofie verbonden aan de VU, is daarnaast zenleraar in de traditie van zijn leraar Ton Lathouwers en onlangs verscheen van zijn hand Reimagining Zen in the Secular Age, een wetenschappelijk boek over de toekomst van zen in het Westen. Ik spreek André in zijn eigen zendo, de meditatieruimte van Zen in Baren. Nou André, wat bijzonder. Ik zit in jouw zendo en ik kijk nu naar een vrouwelijk boeddhabeeld, denk ik, te zien, op een altaar. En ze heeft een klein kruikje in haar hand. Wie is het?
Het is Bodhisattva Kuan Yin. Dus zij die luistert naar de noodkreten der mensen. En dat is de Chinese Bodhisattva die in de Chinese zen-traditie en ook in de Japanse zen-traditie heel erg belangrijk is. En dat heb ik eigenlijk overgenomen van Ton Lathouwers, om op het altaar geen boeddha te hebben, dus geen mannelijke boeddha, maar een vrouwelijke Kuan Yin.
En wat zit er in dat kruikje wat ze in haar hand heeft?
Ja, er zijn verschillende interpretaties over. Dus dat is een flesje met water. En je zou dat kunnen omschrijven als een flesje met levenselixer.
Wat me trouwens opvalt, in jouw zendo zie ik verschillende afbeeldingen van Maria. Hebben die nog een specifieke betekenis voor jou, zoals deze, met een soort gouden halve maan onder haar?
Voor mij zijn Maria en Kuan Yin zijn allebei manifestaties van iets wat eigenlijk niet met woorden aan te duiden is. Dus vandaar dat ik me heel vrij voel om daar verschillende vormen van te gebruiken.
En zijn er wel eens mensen die hier binnenkomen en die misschien met veel pijn en moeite afstand hebben gedaan van de katholieke kerk en die denken, oh nee, daar is ze weer.
Nou, die zijn er misschien wel, maar die zijn dan te beleefd om daar iets over te zeggen.
Nu is het 5 jaar geleden dat wij elkaar voor het laatst gesproken hebben. We hebben bij de boeddhistische omroep samen de laatste kaars uitgeblazen, herinner ik me nog.
Ja.
Dat was de dag voor Oudejaar van 2015 alweer. We spraken toen onder andere over Kuan Yin. We hadden het over verlichting, over een leven na de boeddhistische omroep. En jij had toen eigenlijk best een voorspellende gave, want je verwachtte dat initiatieven zoals deze podcast bijvoorbeeld, Zen en Zo, en andere kleinschalige uitingsvormen eigenlijk een beetje de ruimte zouden gaan opvullen die de bos achterliet.
Ja.
En ik ben wel benieuwd hoe jij dat nu ziet 5 jaar na dato. Zie jij bijvoorbeeld een groeiende interesse in de opleiding waar jij aan verbonden bent, aan de VU, voor boeddhistisch geestelijk verzorger? Zie je daar een verandering in? Of hoe is dat de afgelopen 5 jaar, heeft zich dat ontwikkeld?
Ja, ik denk niet dat er in de opleiding echt een toenemend aantal mensen is dat bijvoorbeeld boeddhistisch geestelijk verzorger wil worden. Dus dat blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Maar wat je wel ziet, ik geef bijvoorbeeld nu een vak mindfulness. Daar komen veel studenten op af. En niet alleen maar boeddhisten. Of misschien juist ook wel mensen die geen boeddhist zijn, maar die wel super zijn geïnteresseerd in mindfulness.
Als we terugkijken op de afgelopen 5 jaar, kan je voor jou dan een hoogtepunt daarin noemen?
Toen we elkaar spraken kwam ik net terug van 3 maanden Canada, want ik was naar McGill University geweest, visiting professor, en daar had ik gesproken over zen-boeddhisme, ook in relatie tot Charles Taylor, dat is een Canadese filosoof, en hij was ook gekomen naar een van mijn lessen. En nu is het 5 jaar later en nu is er een boek uitgekomen en dat gaat over die lezingen daar. Dus dat is wel een soort mijlpaal en ook een beetje dat de cirkel dan een beetje rond is. Dus waar ik toen eigenlijk mee begon, dat is nu 5 jaar later ook rondgekomen.
Wil ik het zo heel graag nog uitgebreider over gaan hebben. Is er ook een dieptepunt in die afgelopen 5 jaar geweest voor jou?
Nou ja, 3 jaar geleden is mijn vrouw Fem overleden, dus dat is natuurlijk, was heel onverwacht.
En heb jij nou het idee dat bij het verwerken daarvan jouw boeddhistische beoefening je op een bepaalde manier ook geholpen heeft?
Absoluut, zeker. Niet alleen mijn meditatiebeoefening, want die is heel belangrijk geweest om steeds opnieuw de stilte in te gaan. Maar ook vooral mijn bodhisattva-praktijk, die is voor mij heel erg belangrijk geweest.
En kan je uitleggen hoe je dat doet, wat er dan gebeurt?
Ja, kijk, de bodhisattva, dat is degene die zich steeds weer opnieuw eigenlijk voorneemt of wijdt aan de gelofte om alle levende wezens te bevrijden. En die is voor mij eigenlijk steeds belangrijker geworden. Dus vroeger ging het me eigenlijk meer om de verlichting en nu gaat het me eigenlijk meer om de bodhisattva-praktijk. En dat is voor mij wel steeds meer een soort kompas en een soort richting voor mijn leven.
Maar hoe doe je dat praktisch? Zijn er bepaalde meditaties die je doet?
Er is geen strategische formule voor dat je zegt, nou 3 maal daags mediteren of 2 keer per week andere mensen helpen. Maar het is steeds weer opnieuw overwegen van ja, waarom leef ik eigenlijk? Waar gaat mijn leven over? En waar word ik toe geroepen of waar word ik toe uitgenodigd? En dat steeds weer opnieuw vorm te geven. Dat is wat het voor mij betekent.
Ja, want ik hoorde of ik zag ook in een interview met jou uit 2017. Dat was eigenlijk vlak nadat je vrouw was overleden. Toen zei je, ik moet nu met lege handen de stilte ingaan. En wachten tot het appel zich aandient. Vond ik zo'n, zo'n mooi beeld. Ik vroeg me af, heeft het appel zich aangediend?
Ja, ik denk dat het appel zich eigenlijk steeds meer gaat aandienen en ook duidelijker vorm krijgt. Dus ik ben echt wel een periode in niemands land geweest, waar je echt niet weet waar je naartoe moet en waar het eigenlijk alleen maar een kwestie is van uitzitten. Alleen maar een kwestie van verdragen en erbij blijven en wachten en waken. En nu voel ik dat mijn leven wel steeds meer ook een bepaalde richting krijgt. En dat het voor mij steeds duidelijker wordt wat mijn dharma-plek is. Dus Dogen die heeft het altijd over wat is je dharma-positie, wat is je dharma-plek.
En wat is dat voor mensen die dat begrip helemaal niks zegt? Hè?
Ik zal het even. Nou, Dogen was een zen-meester uit de 13e eeuw in Japan. En Dogen die zei van, er is eigenlijk niet 1 bepaalde formule om het boeddhisme te beoefenen. Maar we hebben allemaal onze eigen individuele omstandigheden. En iedereen heeft zijn eigen unieke dharma-positie, zijn eigen dharma-plek. En dat is de plek waar jij nu staat in dit leven. Met de mensen die je dan tegenkomt, met de situatie die je tegenkomt. En de gelofte om alle levende wezens te bevrijden, die doe je. En dat betekent dat je probeert ontvankelijk te zijn voor wat er nu op dit moment wordt gevraagd vanuit de plek waar jij nu staat. Dus in plaats van dat je denkt van, oh, ik zou eigenlijk ergens anders moeten staan, of ik zou iets anders moeten doen, of het is niet goed waar ik nu sta, want er mankeert wat aan. Dat je zegt, nee, dit is de plek waar het allemaal gebeurt. En ik hoef niet ergens anders te staan. Wat je ook in je leven tegenkomt, welke situatie, dat is de plek van waaruit je bodhisattva-schap uitoefent. En dat is voor mij steeds duidelijker geworden. Ik hoef niet ergens naartoe. Ik kan gewoon op mijn dharma-plek staan en dan komen de uitdagingen, die komen vanzelf naar me toe.
En kan je zo'n uitdaging noemen, een recente?
Ik heb uitdagingen met mensen in mijn omgeving die kampen met ziekte, met tegenslag. Dat kan soms heel zwaar zijn, hè, om daar echt om dat mee te dragen. En dat kan ook veel machteloosheid met zich meebrengen, dat je je machteloos voelt. En heel veel niet weten met zich meebrengt. Dat je gewoon niet weet wat je moet doen. En dat je zo graag iets wil doen.
Ja, er staat een heel mooi stuk op jouw website met de titel Alles omarmen. En daarin zeg je, ik houd niet van het begrip loslaten, ook niet onthechten. Ik houd meer van hechten. Nu hebben veel mensen bij zen het idee dat het juist gaat om onthechten.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, daar heb ik dus helemaal niks mee. Daar ben ik zelf ook in de tijd wel mee begonnen. Ik ben op mijn 18e begonnen met Vipassana. En dan voel je, ja, ik moet loslaten. Ik moet niet te gehecht zijn aan het leven. Ik moet als het ware een soort teflonlaagje om me heen ontwikkelen, waardoor de dingen me niet meer zoveel raken en niet zoveel uit balans brengen. Dan komt het niet meer zo binnen en dan kan ik echt mijn rust bewaren en mijn kalmte. En dat is de weg naar verlichting. En ik ben er gaandeweg, ja, heb ik steeds meer een hekel gekregen aan die manier van het boeddhisme onder woorden brengen. Vind ik eigenlijk een hele protestantse manier, een hele calvinistische manier van het boeddhisme interpreteren. Want het gaat er in het boeddhisme juist om, zoals ik het nu zie, dat je zonder teflonlaagje door het leven gaat. En dat je juist je ontzettend laat raken door alles wat er gebeurt. En dat je je ook ontzettend uit je evenwicht laat brengen. En voor mij is dat ook eigenlijk wat gelijkmoedigheid echt betekent. Want veel mensen zeggen, boeddhisme gaat over gelijkmoedigheid ontwikkelen. En dan hebben mensen vaak een idee van dat je als een soort Nicola Nelis, een soort heel gelijkmatige stoïcijnse onverstoorbaarheid moet presenteren aan de wereld. Dat is ook een beetje het beeld van de zenmeester, onverstoorbaar. En dat is het helemaal niet. Voor mij is gelijkmoedigheid juist dat je in staat bent om de hoogste toppen en de diepste dalen toe te laten en in te gaan. En dat er toch iets constant blijft daarin. Dus dat je innerlijke container groot genoeg wordt eigenlijk om die grote slingeringen allemaal te kunnen absorberen en het allemaal te kunnen toelaten. Dus dan mag je juist van slag zijn en je mag ergens helemaal kapot van zijn en je mag ook helemaal uitgelaten zijn. Dat is wat gelijkmoedigheid voor mij is.
Mooi. Gelukkig.
En dat betekent dus ook dat je de dingen niet op een afstandje houdt, maar dat je steeds de dingen tegemoet treedt. Dat je de dingen omarmt. Dus dat je je hecht, dat je je verbindt. Verbindt met de mensen, verbindt met plekken. Ik verbind me ook met dit huis hier, met deze ruimte hier. En die verbinding is goed. Dus het hele idee van onthechten, dat vind ik een verkeerde manier van uitdrukken.
Vliegt er een vliegtuig over? Die hoor ik namelijk in mijn koptelefoon nogal hard.
Dat kunnen we ook omarmen.
Ja, precies. Je had het er net al even over. Precies 5 jaar geleden in die oudejaarsuitzending was je inderdaad net terug uit Montreal. Waar je had gedoseerd aan de McGill University. Wat ook dus het startpunt was voor je nieuwe boek. En dat heeft de titel, ik hoop dat ik het goed zeg, Reimagining Zen in a Secular Age. Hoe zou je dat in het Nederlands vertalen?
In het Nederlands zou ik dat vertalen als wat moeten wij eigenlijk aan met zen in onze huidige tijd, die toch vooral heel erg seculier is. Dus wij leven in een seculiere tijd, waarin mensen hebben eigenlijk steeds minder met het begrip religie. En mensen vinden het ook steeds moeilijker om te geloven. Mensen omarmen toch een beetje het wetenschappelijke wereldbeeld. En Zen is natuurlijk een premoderne traditie uit Azië met een heel ander wereldbeeld. Met Boeddha's en Bodhisattva's, met karma en wedergeboorte. En sommige mensen vragen zich ook af, kan dat eigenlijk nog wel? Ja, wat moet je daar nou eigenlijk mee? En die vraag heb ik dus 5 jaar geleden in Canada ook aan de orde gesteld. En dat heb ik gedaan aan de hand van een boek van Charles Taylor. En Charles Taylor die werkt als filosoof daar bij McGill. Hij is ondertussen over de 80, is een van de beroemdste filosofen ter wereld. En die heeft een boek geschreven dat heet A Secular Age. In het Nederlands een seculiere tijd. En daarin beschrijft hij de geschiedenis van de afgelopen 500 jaar in het Westen met betrekking tot religie. En hij vraagt zich af, hoe kan het nou zo zijn dat 500 jaar geleden iedereen geloofde in God? En dat het eigenlijk onbestaanbaar was om niet in God te geloven. Dat iemand zei, ik ben atheïst, dat was eigenlijk ondenkbaar. Dat zou net niet zoiets zijn dat je vandaag de dag zegt, ja, ik geloof niet echt in zuurstof. Dan zeggen we, zuurstof bestaat toch gewoon. Nou, zo was God, of het heilige, hoe je het ook wil noemen, 500 jaar geleden. En nu zijn we opeens in de situatie terechtgekomen waarin dat gewoon een van de opties is geworden op het menu. Je kunt in God geloven, of in Boeddha, of in Allah, of je kunt atheïst zijn. En dat is allemaal prima, is allemaal goed. Nou, dat is wat hij in zijn boek probeert te beschrijven. En waar mijn boek dan over gaat is, hoe kun je zijn analyse van die situatie, hoe kan je dat toepassen op Zen vandaag de dag?
En voor wie heb je dit boek precies geschreven? Want het is echt een wetenschappelijke uitgave.
Ja, het is super wetenschappelijk. Dus ik heb het natuurlijk in eerste instantie voor wetenschappers geschreven. Maar ik heb het met nadruk geschreven als een scholar practitioner. Dus dat betekent iemand die zowel geleerde probeert te zijn, maar ook vanuit zijn beoefenaarschap. Dus het boek is ook geschreven voor zenbeoefenaars.
En kan jij aangeven wat het belangrijkste inzicht is dat je zelf gekregen hebt door het werken aan dit boek? Iets nieuws of een gedachte of een ervaring van iemand misschien opgetekend? Dat je dacht, hé, zo heb ik het nog niet bekeken.
Nou, tijdens het schrijven van het boek vond ik het in het begin eigenlijk het makkelijkste om ja, dat hele boek van Taylor weer te geven en een beetje de verbindingen te analyseren. Hè, van oké, hoe heeft het met Zen te maken en hoe kan je zien hoe Zen zich in het Westen heeft genesteld. En toen liet ik het aan wat mensen lezen en die zeiden, nou, dat is een mooie analyse, André, en dat schrijf je duidelijk en helder op. Maar wat vind je er eigenlijk zelf van? Wat is nu eigenlijk jouw eigen visie op hoe het verder zou moeten gaan met Zen in het Westen? Wat vind jij dat zou moeten?
En?
Nou, daar moest ik wel even over nadenken, want ik vind het veel makkelijker om gewoon het veld in kaart te brengen en dan alles te beschrijven, hoe het was en wat mensen vinden. Maar als ik dan moet gaan proberen te omschrijven, ja, maar hoe zou ik willen dat Zen gestalte krijgt? En dat heeft ook te maken met mijn eigen Zen-leraarschap. Van, ja, maar wat wil ik dan in mijn Zen-leraarschap vooral gestalte geven? Dat was voor mij echt een leerproces. Dat vond ik moeilijker.
Maar kan je daar één aspect van noemen? Want ik kan me voorstellen dat dat niet in één zin te beantwoorden is, die vraag.
Ja, bijvoorbeeld één aspect wat voor mij veel duidelijker is geworden. Ik zal het misschien een beetje extreem onder woorden brengen. Zen gaat eigenlijk veel minder over verlichting voor mij en meer over die bodhisattva-beoefening. Dus die bodhisattva-beoefening is voor mij belangrijker dan altijd gepraat over verlichting.
Dat is iets wat mij sowieso de laatste tijd weer meer bezighoudt. Het begrip leegte,
ja.
Wat al dan niet met een hoofdletter wordt geschreven.
Ja.
Toen ik er verder op doordacht, kreeg ik ook een soort beeld, een soort comic, een soort stripje, zag ik ineens voor me, van een beetje stoffige bibliothecaris. Die zit in een hele bibliotheek waar alle boeken over leegte gaan, maar verschillende soorten leegte. Want zo noem jij bijvoorbeeld in jouw boek Oriental Nothingness. Dacht ik, oh, dus er is Oosterse nietsheid, dan moet er ook Westerse nietsheid zijn. Of misschien zijn er nog wel veel meer soorten en maten leegtes. Ja? Je hebt natuurlijk Sunyata vanuit het Sanskriet. Maar hoe verhoudt zich dat tot de Oriental Nothingness? Of heeft dat, is dat hetzelfde? Of heeft dat niks met elkaar te maken? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ik kan een paar dingen zeggen. Ik hoop dat het niet te geleerd wordt en te filosofisch. Maar ja, je vraagt me daarna. Dus je hebt verschillende soorten leegtes. Je hebt dus de leegte van Sunyata. Dat is eigenlijk uit India, van Nagarjuna. En dat is eigenlijk vooral dat de dingen hebben geen grond. De dingen hebben geen basis. Je hebt eigenlijk niks om op te rusten. We vallen eigenlijk voortdurend als in een leegte. We hebben geen vaste grond onder de voeten. Nou, dat is leegte, die ook bijvoorbeeld in de Heart Sutra voortdurend wordt benadrukt. Alles is leeg. En dat betekent niet alles is hol van binnen, maar dat betekent je hebt geen vaste grond onder de voeten. Dan heb je in het Taoïsme heb je ook leegte, maar daar betekent het meer van een raam is eigenlijk een soort leegte in de muur. En daardoor kan je ook naar buiten kijken. En een deur is ook een soort leegte in de muur en daardoor kun je naar buiten lopen. Dus daar is leegte juist datgene wat alles mogelijk maakt.
Dat is ook mooi. Leegte is een poort is.
Ja, leegte is een poort.
Is dat dan ook de poortloze poort of is dat een malle associatie?
Nou, dat is niet wat het betekent, maar dat kan je er heel goed mee verbinden natuurlijk. Ja. En in Zen worden die twee leegtes met elkaar verbonden. De Zen is eigenlijk een soort combinatie van het Indiase boeddhisme met het Taoïsme. En daar ontstaat iets heel nieuws. En ook het begrip leegte krijgt een heel andere connotatie. Dus in Zen, als we het hebben over leegte, dan bedoelen we daar ook eigenlijk een volheid mee. Dan hebben we het eigenlijk over de onuitputtelijke volheid van het bestaan. De onuitputtelijke volheid van de dingen dat voortdurend overstroomt. Dat de werkelijkheid veel rijker en voller is dan we ooit met onze concepten zouden kunnen vatten. En daarom dat vanuit de Zen-perspectief zou je de term sunyata, die altijd wordt vertaald met leegte, ook kunnen vertalen met openheid. Er zijn geen grenzen. En omdat er geen grenzen bestaan, wij brengen die grenzen er steeds in door ons denken. Maar er zijn eigenlijk geen grenzen. De werkelijkheid is grenzeloos. En er zijn dus ook grenzeloze mogelijkheden. Want geen grenzen betekent alles ligt helemaal open. Alles is mogelijk. En daarom kun je alles ook omarmen. Want er is geen grens. Iedere grens is eigenlijk een illusie. Is een illusie die wij aanbrengen om onszelf te beschermen. En de kunst is juist om naakt en zonder bescherming, zonder teflonlaag, naar het bestaan toe te keren en je te openen. Dat is wat leegte betekent in de Zen-traditie. Dus leegte is eigenlijk iets heel positiefs. Dus wij hebben toch een beetje een soort negatieve associatie met alles is leeg, somber en uitzichtloos en betekenisloos. Maar dat is dus helemaal niet wat het in de Zen-traditie betekent. Het betekent, er is geen enkele grens. Dus alles is mogelijk. En Hisamatsu, dat is een Japanse zenmeester uit de vorige eeuw. Dat was een soort vernieuwer van de Japanse zen. En die heeft daarvoor het begrip Oriental Nothingness opgesteld. Dus dat is eigenlijk een leegte die je meer als volheid moet zien. Dus niet de leegte van Nagarjuna, van dat toch een beetje meer iets ontkennends, maar een soort bevestigende leegte. Een volle, open leegte.
Ja, ik vroeg me vooral toen ik in jouw wetenschappelijke boek las daarover, bekroop mij toch de gedachte, helpt nou al deze kennis om die leegte ook te ervaren? Of staat het misschien dat in de weg?
Nee, het staat het helemaal niet in de weg. Het helpt ontzettend. Dat is ook weer zo'n beeld dat mensen hebben van zen. Van je moet al je ideeën en concepten loslaten. En je moet vooral niet te veel bezig zijn met boeken en filosofie. Want het is allemaal bagage. En je moet juist al die gedachten loslaten. En dan ga je mediteren. En dan kom je in een soort pure ervaring. Dat alles gewoon is wat het is. Maar het is eigenlijk zo dat onze ervaring is nooit simpelweg van de dingen zoals ze zijn of wat het is. Maar hoe we de dingen beleven, hoe we de dingen ervaren, heeft altijd te maken met ons filosofische raamwerk. Met het onuitgesproken kader van waaruit we de dingen zien. De bril die we altijd op hebben. En die bril die kun je niet afdoen. En Charles Taylor die noemt dat het immanente kader. Dat is het kader dat wij hebben als westerse maatschappij. En daardoor ervaren we dingen altijd op een bepaalde manier. Dus voor mij is een belangrijk deel van de zenbeoefening is ook juist dat onderzoek naar dat kader. En dat je daar wat aan probeert te morrelen. Dat je gaat kijken van, dat je een stapje terug doet en dat je denkt van, hoe sta ik eigenlijk tegenover de dingen? Wat zijn eigenlijk mijn diepst gevoelde overtuigingen? Waar komen die eigenlijk vandaan? Waarom denk ik dat eigenlijk? En dat soort onderzoek, want dat is voor mij ook wat filosofie is, wat echt filosoferen is, ja, dat is ontzettend belangrijk. Dus voor mij is zen een combinatie van die filosofische praktijk en de zitpraktijk. En die vullen elkaar aan.
Maar het is niet per se zo dat je een wetenschappelijke achtergrond moet hebben om een beetje goede zen-boeddhist te zijn?
Nee, absoluut niet. Waarschijnlijk bij voorkeur niet. Dus ik ben zelf gehandicapt als een wetenschapper, zeg maar. Maar goed, het is nou eenmaal mijn dharma-plek. Dus dat probeer ik gewoon zo goed mogelijk te doen. Maar het hoeft helemaal niet wetenschappelijk te zijn. Het is een bepaalde manier van kijken naar jezelf. Een bereidheid om dingen in vraag te stellen. Om een stapje terug te doen. En aan zelfreflectie te doen. Dat is niet per se wetenschappelijk. Maar door het lezen van wetenschappelijke dingen, ook over zen, kunnen ook je ideeën over zen een beetje gaan wankelen. Dus dat is heel goed. Het hele idee van het boek is, we leven vandaag in een seculiere tijd. En in de 100 jaar dat zen nu in het Westen is geweest, heeft zen zich eigenlijk op een beetje ongemakkelijke manier verbonden met onze westerse uitgangspunten. Dus je krijgt dan, dat noemen ze zen-modernisme. En dan krijg je het hele idee van, het gaat over leegte en verlichting en een soort zuivere ervaring. Zen is dan een soort van mystiek eigenlijk, als het ware. En dan wordt zen een beetje ingekapseld in de dingen die wij leuk vinden. En vandaag de dag zijn er meer en meer mensen zeggen van, ja, maar dat is een soort compromis en dat kan eigenlijk niet. En er zijn er eigenlijk 3 mogelijke richtingen om verder te gaan. De eerste richting is dat je zegt van, ja, we leven nu eenmaal in een seculiere tijd, dus zen moet ook gewoon seculier worden. Dat zijn de mindfulness mensen. Die zeggen, je moet gewoon de goede dingen eruit pakken, dan moet je de karma en wedergeboorte en boeddhanatuur, ja, dat moet er eigenlijk uit. Maar neem gewoon de mindfulness over, want dat werkt en daar hebben mensen wat aan en dan spreek je ze toe in hun eigen taal. Dus dat is de seculiere richting. En dan zijn er mensen die zeggen, nee, je moet juist terug meer naar de authentieke zen-cultuur, bijvoorbeeld uit Japan. Dat zijn ja, toch meer de zen-kloosters die proberen om alles authentiek, zoals het in Japan ook gebeurde, om dat ongewijzigd over te dragen. Dus dat is veel meer de traditionele zen. Dus je hebt de seculiere zen en de traditionele zen. En mijn poging in het boek is om een derde weg te vinden. Dus niet alleen maar de traditionele zen, maar ook niet aanpassen aan de seculiere cultuur, maar een derde weg. En ik probeer dus om de Dogen zen zo'n derde weg te laten zijn. Dat is wat ik probeer in dit boek.
En kan je dan ook nog in 1 zin uitleggen wat Dogen zen is?
Dogen zen heeft 4 eigenschappen. Ten eerste, het is niet voorbij woorden en begrippen. Maar het verbindt zich ook met de taal. Dus taal is wel degelijk belangrijk. Ten tweede, het gaat niet alleen maar over een soort spirituele verlichting, maar het lichaam is ook belangrijk. Dus lichaam en geest zijn allebei belangrijk. Ten derde, het gaat niet over verlichting als een doel om te bereiken, maar het gaat over beoefening en verlichting als 1 geheel. En ten vierde, het is niet iets wat je in je eentje doet als individu, maar wat je altijd met elkaar doet in een gezamenlijke praktijk. En dat zijn de 4 eigenschappen van een Dogen Zen die ik denk die voor onze seculiere cultuur heel veel bij te dragen hebben.
Ik ben benieuwd, ga je dan een nieuwe club oprichten?
Die nieuwe club bestaat al, Zen in Baarn.
Hier gebeurt het allemaal, mensen. Ja. In Baarn moet je zijn. Voor de derde weg. Hoe kan zen of een andere spirituele beoefening op de een of andere manier helpen in deze coronatijd? Hè? Tenminste, ja. Ik merk het ook. Het is toch angstig. Ook als je probeert niet de televisie aan te zetten en de hele dag maar die nieuwsberichten over cijfers met nog meer zieken en besmettingen. Je kan het niet zien. Je weet steeds minder wat je nog wel en niet kan doen. Dat is toch een soort ondertoon die ook in mij nu gaande is, van angst. Kan je daar iets over zeggen, hoe beoefening daar behulpzaam bij kan zijn?
Ja, ik heb het gevoel, dat wordt eigenlijk steeds belangrijker. Want die ondertoon, ik heb het gevoel dat het misschien nog wel eens zou kunnen gaan toenemen. Dat we nog maar aan het begin staan van een soort besef van, dit is niet iets wat snel weer overgaat. En waarna we weer back to normal kunnen gaan, naar business as usual. Dus er is echt iets aan het veranderen en we moeten echt onze manieren van leven aanpassen. En wat mij dan zo raakt, is dat Het valt me op dat mensen voelen zich dan heel onzeker en mensen gaan echt voortdurend op zoek naar een verhaal. Ze willen er gewoon een verhaal over hebben. Het maakt bijna niet uit wat voor verhaal, als het maar een verhaal is. En mensen omarmen allerlei soorten verhalen en heb ik het niet alleen maar over samenzweringstheorieën, want dat is een heel extreem voorbeeld. Maar ook in meer algemene zin, mensen hebben iets nodig om zich aan vast te houden. En ik denk dat een van de dingen die zenbeoefening doet, of een van de manieren om zenbeoefening te zien, is de voortdurende bereidheid en intentie om steeds weer opnieuw uit je verhaal te stappen. Steeds weer opnieuw. Dat is eigenlijk onze beoefening. Niet alleen maar in het zitten, maar 24 uur per dag. Steeds weer uit je verhaal stappen. Niet meegaan in een bepaald verhaal. Oh ja, zo zit het. Maar steeds weer terug naar dat niet weten. Terug naar dat, ja, dit is een verhaal, maar er zijn ook andere verhalen. En dat vermogen om dat te kunnen, ik voel dat beoefening daar iets mee doet. En dat is heel belangrijk.
Ja, dus dat je je gedachtenstroom weet te onderbreken, zeg maar. Dat je ziet dat je het aan het doen bent. Bedoel je dat? Dat is eigenlijk misschien ja, ook wel iets uit
ja, je hoeft je gedachtenstroom niet eens per se te onderbreken, hoor. Want ik vind het prima als je gewoon in die gedachtenstroom zit. Maar dat je het vermogen ontwikkelt, de gevoeligheid ontwikkelt om te herkennen zodra je in een verhaal stapt. En op het moment dat je dat gaat zien, dan ben je er al uit. Ja? Mensen vragen dat wel eens aan me, van ja, maar als ik nu zazen aan het doen ben en dan op een gegeven moment merk ik dat ik helemaal bevangen ben door een bepaald verhaal, wat moet ik dan doen? En dan zeg ik, nou niks. Maar op het moment dat je dat merkt, ben je er al uit. Dus dan hoef je verder niks te doen. Alleen, soms duurt het een tijdje voordat je dat merkt. Maar door de voortdurende beoefening, de voortdurende intentie, hè, om niet in een verhaal vast te willen komen zitten, door die voortdurende beoefening gebeurt er wel iets en verschuift er wel iets. En ontwikkel je iets, ik noem dat soms perspectivische lenigheid, dus een soort, bijna een soort yoga van de geest. Dat je in staat bent om te zien, ja, dit is een perspectief, maar dat andere perspectief is net zo goed waar. En je kunt het ook van die kant bekijken. En dat is een soort lenigheid om te kunnen wisselen van perspectief, waarbij je ziet dat geen enkele van die perspectieven het verhaal is. En juist in deze tijd is het zo belangrijk om te zien, er is niet één verhaal. En die flexibiliteit om dat te ontwikkelen, om dat te cultiveren. En dat is wel een van de dingen die Zen doet.
Ja. En hoe ervaar je het zelf? Maakt het jou ook angstig, deze tijd?
Ja, ik voel heel sterk de onrust en het onbehagen. En dan merk ik in mezelf ook de impuls om naar mijn telefoontje te willen grijpen en te gaan Facebooken. En een soort honger naar input, een soort honger naar duiding, een soort honger naar, ja, maar wat betekent het allemaal? En dan moet ik vaak een beetje lachen om mezelf, hè, want maar het is wel iets wat je oppikt, wat ook in de lucht hangt. He, dus ik voel dat ook. Er is een bepaald iets wat in de lucht hangt, wat ik ook met mensen ervaar. En mensen proberen wel gewoon door te gaan met alles en hun leven verder voor te zetten. Maar er hangt ook een soort schaduw over. He, er is ook een soort ja maar wat eigenlijk. Dat raakt mij ook sterk. Ja, dat raakt me ook echt sterk. En ik heb soms ook echt wel het gevoel dat waar we nu in zitten, dat het misschien nog wel anderhalf jaar duurt. En dan, ja, zal er een nieuwe wereld zijn, een andere wereld, of een andere manier van leven. En heel veel dingen zullen veranderd zijn. En tot die tijd is het een bepaalde opzet, misschien wel een bepaald soort winterslaap. Soms voel ik het als een winterslaap, net zoals dieren dat ook doen. Die zeggen, nou, zal de komende maanden weinig gebeuren, hè? Ik kan weinig projecten ondernemen. Ik kan weinig aan de weg timmeren. Dus wat doe ik? Ik spaar mijn energie en ik bereid me voor op de lente. Ik bereid me voor op wat er gaat komen. En dat is iets wat ik in mezelf ook wel sterk ervaar. Dus meer zoiets van, ik doe mijn werk en ik doe wat ik moet doen. Maar er is ook iets anders aan het groeien. Maar dat heeft ook tijd nodig en we weten ook niet hoe het gaat groeien. Maar er gaan dingen veranderen. En er is op dit moment eigenlijk weinig dat we daar direct aan kunnen doen, behalve die winterslaap. En ons voorbereiden, ook een beetje onze energie sparen op wat er gaat komen.
En is er dan nog speciale muziek die je meeneemt in je winterslaap, in je mandje?
Nou, wat mij in deze tijden heel goed doet, is pianomuziek. Ik heb altijd piano gespeeld en tot mijn 18e op de muziekschool. En daarna is het wel een beetje wat verwaterd, omdat ik het te druk had met mediteren en de verlichting bereiken. Maar er is dus grote piano er een beetje mee in. Maar de laatste jaren heb ik eigenlijk steeds meer dat ik zelf speel en dat ik ook luister naar pianomuziek en de schoonheid daarvan. Dat raakt mij dan wel. En wat ik zelf graag speel is Satie en Chopin. En soms improviseer ik ook zelf op de piano.
En is er een specifiek stuk?
Ja, ik heb een specifiek stuk, namelijk Poulenc, de Franse componist Poulenc. En zijn derde novelette. Die vind ik echt prachtig. Dat vind ik echt zo mooi.
Kun je daar iets over vertellen? Wat is dat?
Ja, het is voor mijn gevoel hele ijle etherische muziek. He, dus het is bijna net alsof je naar een andere wereld wordt getransporteerd. He, dus je kunt ook zeggen het is meditatieve muziek. En het is ragfijn. En er is een melodie aan de rechterhand. En die wordt ook voortdurend verbonden. En je hebt echt het gevoel alsof je in een soort golfbeweging wordt meegenomen. Echt iets waar je je aan kunt overgeven. En toch zit er iets heel verstilds in.
Waar ik ook nog benieuwd naar ben, of er een bepaalde tekst is waar je de luisteraars van Zen en zo de komende weken mee wilt inspireren of troosten misschien.
Ja, ik heb een tekst en dat is de Gelofte aan de Mensheid. Is van Hisamatsu, die ik eerder noemde, de Japanse Zen-hervormer van de vorige eeuw. Ook een van de inspiratiebronnen van Ton Lathouwers. Dus die zou ik willen voorlezen.
Graag.
Kalm en evenwichtig. Laat ons ontwaken tot ons ware zelf. Mensen worden vol van mededogen. Onze gaven ten volle ontplooien. ieder volgens de eigen roeping in het leven. Ons bewust worden van de doodstrijd, persoonlijk en maatschappelijk, en de bron ervan onderkennen. De juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan, en elkaar de hand reiken, zonder onderscheid naar man of vrouw zijn, zonder onderscheid naar ras, natie of klasse. Laat ons met mededogen de gelofte afleggen, het diepe verlangen van de mensheid naar bevrijding van haar ware zelf werkelijkheid te doen worden en een wereld bouwen waarin iedereen waarachtig en in heelheid kan leven.
Mooi. Ook een beetje stichtelijk.
Ik vind het prachtig. Deze gelofte vind ik ook in tijden van corona meer dan ooit van toepassing. Want het gaat inderdaad om een wereld bouwen gezamenlijk.
André van der Braak wil het boek over zen in een seculiere tijd ook in het Nederlands gaan uitbrengen. Wanneer kunnen we dat boek verwachten?
Weet je, ik heb eigenlijk 3 tot 4 dingen liggen die zo tot een boek zouden kunnen worden gemaakt.
Maar als we over 5 jaar afspreken,
ja,
dan zijn we dus 3 boeken rijker, begrijp ik.
Nou, dan moeten toch wel in ieder geval 1 of 2 van die boeken zijn gematerialiseerd.
Oké, dan gaan we dan weer even verder praten.
Dat is goed, tot over 5 jaar.
Oké, dankjewel André. Je hoorde filosoof en zenleraar André van der Braak. Het boek Reimagining Zen in a Secular Age verscheen bij uitgeverij Bril Rodopi. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een interessant gesprek vond, geef dan zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven, dan wordt dat bijzonder op prijs gesteld. Er is daarvoor een doneerknop bij PetjeAf. PetjeAf/zenenzo. Mailen kan naar info@marloeslazaal.nl. Op 7 november is het precies 4 jaar geleden dat Leonard Cohen overleed. En ik herdenk deze grote tekstdichter en zenman met ons Lied voor Leonard. De muziek vind je op iTunes en op mijn Spotify-pagina. En de podcast was aflevering 11 van Zen en Zo. En die kun je hier dus nog terugluisteren. Er verschijnt die dag ook een video van Lied voor Leonard op YouTube. Volgende keer is mijn gast vertaler Jos Vos en we bespreken dan het vrolijke zenboek De Kunst van het Niets Doen. Graag tot dan.